Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
There are places I remember.
Vroge, waar ga je de tijd toch vroeg?
You remember me when the west wind moves.
Dat is het land in Noord, dat land van Weinekoorn.
Goedemorgen, ze weet hoe je een café runt. Ze weet ook hoe je zaken doet en ze weet hoe nieuws werkt. Ondernemer Xandra Groenewold weet ook dat je in het leven niet alles cadeau krijgt. Ze kwam ter wereld in Westeremden toen Heintje de top 40 aanvoerde.
Ik bouw dir een schloss, zo wie.
Terug naar 1968, Xandra. Hartelijk welkom. Heintje, ich bau dir ein Schloss. Dat stond toen bovenaan de hitparade. En het zat bij jullie in de jukebox. En ik zeg dat omdat jullie een café hadden in die tijd.
Ja, dat klopt. Ja, in die tijd hadden cafés nog jukeboxen. Ik denk dat een gedeelte van de luisteraars misschien niet eens meer weet wat er was. Maar je stopte er gewoon singles in en je koos een getal of je klikte wat aan. En dan kwam het plaatje van de week. En mijn moeder stopte daar elke week vol overgave de nieuwe top 10 van de top 40.
Echt waar? Wat ja, goed hè?
Die haalden wij bij Hemmers, de jongens van Hemmers in de Steenselstraat. Af en toe mocht ik mee, was avontuurman, mocht je mee naar de stad.
Ja. God, wat leuk. Trouwens, het is zondagochtend. Ben jij eigenlijk een vroege opstaander? 8 uur? Of 9?
In het weekend wel. Behalve als het moet. Op de een of andere manier, als ik ergens heen moet de wekker zetten. En dan vind ik het heel vervelend. En als ik niks hoef, ben ik heel vaak om 6:30, 7 uur al wakker. Dus dat is een beetje een raar mechanisme.
Ja.
Dus in het weekend ben ik heel vaak, dan hoef ik niks. Dan ben ik al lang op.
Goh.
Maar door de week gaat die wekker om 7:30, 8:15. Hè? Want tegenwoordig hoef ik niet meer zo vroeg als vroeger.
Ja.
En dan denk ik altijd, god nu al, ja.
En dan ga je lekkere broodjes eten en jus drinken en koffie en luizen.
Ja, de surance doen we niet meer. Zonder koffie loopt er niks, zeg ik altijd. Dus er moet eerst heel veel koffie door.
En wordt er dan ook muziek gedraaid?
Altijd.
Goed, dit was 1968. Jij bent opgegroeid langzamerhand in de jaren 70. Wat zijn jouw oudste herinneringen eigenlijk? Behalve dat café en die jukebox? Of...
Nou, het dorp natuurlijk waar je groot groeide. Hè?
Westeremden.
Westeremden. En dat café was natuurlijk wel heel erg bepalend. Want daar leefde je ook. Hè? In die tijd, wij woonden in de keuken achter de zaak, zeg maar. Ja, achter het café. En ik sliep erboven. Dus vandaar dat ik die jukebox nummers ook...
Ging dat ook wel? Want ik bedoel, dat is altijd lawaai natuurlijk.
Ja, ik weet niet beter. Ik kan nog steeds... Voor mij is muziek ook heel vaak behang.
Ja.
Ik kan me heel goed focussen als er geluid is. En ik kan ook goed slapen op geluid. Dat is nooit overgegaan. En dus wat zijn dan je jongste herinneren? Ja, toch wel. Dat café, dat dorp. Het altijd buiten zijn, dat is ook wel iets wat ik me wel kan herinneren. Dat wij als kinderen altijd buiten waren.
Ja.
Weer of geen weer, je was altijd buiten.
Ja. Jouw vroegste jeugd begint, en het is niet anders, met een verschrikkelijk persoonlijk drama in jullie gezin.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Mijn vader kreeg op 6 maart 1975 een ongeluk. Op de weg tussen in de buurt van Bedum. Onderweg van Groningen naar Westeremden. En hij is op 29 april 1975 daaraan overleden.
Hij zat in de auto? Of?
Ja, hij zat in de auto. En het was mistig. En hij heeft ergens een afslag gemist. Achteraf, dat weten we. Het was andere tijd. Wij denken eigenlijk dat mijn vader onwel is geworden in de auto. En in die tijd, ja, reed zo'n Simca uit die tijd zonder gordel.
Ja.
Dus ik geloof dat de bomen die hij heeft geraakt zo'n beetje in de achterbak zat. In de kofferbak van de auto. Dus ja, dan heeft hij nog 6-7 weken het volgehouden. Maar toen was het wel klaar.
Wat verschrikkelijk.
Ja. Ja, dat heeft wel. Dus als je zegt, wat zijn dan je vroegste herinneringen? Ja, dan is dat, dan ben ik wel heel eerlijk in. Dat is niet het eerste wat ik noem. Maar het is wel het eerste wat naar boven komt, ja.
Ja. En heb je nog herinneringen aan je vader?
Nou, wat ingewikkeld, omdat je zelf nog zo jong bent, is dat je op een gegeven moment niet meer weet wat van jou is, of wat je verteld is, of wat je hebt gezien. Dus veel van wat ik weet, dat kan ik zo niet toetsen. Het enige, nou, dat is wel grappig, het is natuurlijk een muziekprogramma.
Ja.
Is een nummer wat mijn vader was een fan van Elvis Presley. En dat is eigenlijk het enige, daar kan ik hem, ik denk dat ik hem dan nog kan horen. I Just Can't Help Believing van Elvis Presley. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, zelfs dat kan ik dat niet toetsen. Maar het is wel iets wat daaraan vast. En dat is eigenlijk het enige wat ik concreet van hem heb, zeg maar.
Ja, ja. Dus als jij ergens gewoon ergens loopt en ineens hoor je dat nummer, dan word je teruggeslingerd in de tijd naar begin jaren 70.
Ja. Ja.
Gaan we toch even doen.
Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless, and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she smiles and whispers magic, and her tears are shining on me, sweet with love. This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay. More than just a day.
Take it.
Oh, I just can't help believing.
Yo.
Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing.
Elvis Presley, een man die ook niet zo oud is geworden. Maar wat ik zag, het doet je nog steeds iets, hè? Dit liedje, als je dit hoort.
Ja, het draait niet zo heel vaak. Af en toe.
Ja.
Meestal rond 29 april, denk ik, als het zo voorbij komt. En het is gewoon bijzonder.
Ja. Dan ga ik. Dan moet je je vader begraven, of jullie moesten, want dat was dan je moeder was over met 4 meisjes.
Ja.
Jij was de jongste. Jij was toen 6.
Ja.
En je mocht niet mee naar de begrafenis.
Nee, blijf maar bij oma. Ja, dat zou
goed
je nu.
Bedoeld. Goed
ja,
bedoeld.
Ja, zonder meer. Ja. Weet je, het was ook heel klein. Hè? Mijn moeder heeft dat heel klein gehouden. Ik denk dat als er 15 man op die hele crematie waren, was het veel. Ik denk dat dat ook kwam. De
maar
shock
die man,
was
iedereen,
zo groot.
Maar iedereen kende die man. Ik
was
bedoel,
de reden dat ze dat niet wilden.
Ja, ja.
Mijn moeder kon het denk ik niet opbrengen. Ik heb daar nooit meer gevraagd, hè. Het was geen onderwerp.
Jullie hebben het er nooit over gehad?
Nee, wel eens. Ze heeft me wel eens gevraagd of ik het haar kwalijk had genomen. Dat we er toen niet bij waren. En toen heb ik nee gezegd. Toen zei ik, nee man, dat begrijp ik wel.
Goed van je.
Ja.
Maar je dacht eigenlijk bij jezelf misschien. Hmm.
Ja. Ik ben ook. Het was een andere tijd.
Ja.
En ik begrijp ook wel als je 36 bent en je blijft over met een café in een dorp als Westerhemden met vier kleine meiden. Dat wat je, en dat is zo'n shock.
Ja.
Dat die is gewoon in de overlevingsstand gegaan. Moet niet vergeten, in die tijd, dat heb ik me pas later gerealiseerd, hè. Maar mijn moeder had geen eigen bankrekening. Die kon ook niet bij de bankrekening. Het was een tijd.
Dat is toch krankzinnig eigenlijk.
Maar zo was het in dit land. Hè? Ik bedoel, Suzanne Jansen, de eeuw van mijn moeder, kan ik iedereen aanraden. Lees even terug hoe we de afgelopen 100 jaar dat gedaan hebben.
Ja.
Ja, weet je, die vorm van zelfstandigheid was. Mijn moeder had nog nooit een acceptgirokaart ingevuld.
Als wij als vrouwen gingen trouwen, dan moesten ze ook stoppen met werken. Ja, daar lach ik nu om.
Ja, maar dat was zo.
Maar het is mijn moeder ook overkomen. Ja, dat is,
mijn ouders woonden in de stad. Hè? Mijn vader is van de Sumatralaan en mijn moeder van de Walstraat. Mijn moeder werkte bij de slager. Ging trouwen met mijn vader, einde baan.
Ja, het is...
En uiteindelijk heeft ze wel het café zelfstandig doorgezet. Hè? Dus toen hij is overleden.
Ja.
En dat is natuurlijk voor haar op die leeftijd, 36... Toen moest ze zichzelf volledig opnieuw uitvinden. Ja, daar kan je alleen maar respect voor hebben.
Ja, ongelooflijk. Ja. Wat een peut werk, zeg. Ja. Is ze ooit een leuke nieuwe man tegengekomen?
Nee, want ze is alleen overgebleven. Ik denk dat ze wel een leuke man is tegengekomen. Maar ik denk nooit leuk genoeg.
Ja, dat krijg je dan ook nog eens, hè?
Ja.
Hoe was jullie jeugd? Ik bedoel, je mist zo'n stuk. Maar je hebt misschien ook wel de gezelligheid van zo'n café. Of werkt dat niet voor kleine kinderen?
Ja, natuurlijk wel. Ik weet nog wel dat we, volgens mij, er staat me iets bij dat we dat op een gegeven moment ook gezamenlijk besloten hebben. Mijn ouders zouden eigenlijk terug naar Groningen om een slijterij te gaan starten aan de Zonnelaan. En toen mijn vader overleed, ging dat niet door. En toen heeft dat kon wel, maar dan moest mijn moeder met vier meiden naar een bovenwoning op de stad.
Ja.
In de stad, en dat wilde ze niet.
Ja.
Wilde ook dat haar kinderen dan in de veilige omgeving van zo'n dorp als Westerhemden opgroeiden. En we hadden topjeugd. Weet je, los van het feit dat er altijd een sluier overheen lag, want mijn vader was er niet meer.
Ja.
Dus dat zat in alles.
Ja.
Maar even voor jouw beeld. We hadden 29 april overleed mijn vader. Dus op 3 mei was de crematie en 5 mei werd gevierd in het dorp. Dus 2 dagen daarna.
Ja.
En toen vond ik de eerste prijs in de optocht voor de leukste verklede partij. En dat was niet omdat mijn moeder dat georganiseerd had, hoor. Want die lag er redelijk af, denk ik. Want ik weet nog dat ik een zigeunerjurk kreeg van tante Marta. Dat was onze buurvrouw, hè, mevrouw Wieringa. De moeder van mijn beste vriendinnetje Diana in die tijd. En die kleedde ons gewoon mee aan. En wij moesten mee die optocht in.
Ja.
Zo'n dorp was dat. Ja. Dat is prima.
Dus wat dat betreft was dat ook troostrijk?
Ja, totdat je naar de middelbare school ging. Hè, omdat dan scheiden de wegen zich. Hè. Iedereen ging naar de MAVO en Loppersom of naar de huisartsschool in Middelstum. En ik wilde dat per se niet. Dus ik ging naar Appingedam. Daar zit wel dan een breuk met dat dorp, zeg maar.
Ja.
Maar als gezin hebben we los van hard werken en ook veel verdriet ook ontzettend veel met elkaar gelachen. Ja.
Dus het is een beetje flauw. Het lijkt wel alsof je het moet jureren. Maar was het uiteindelijk toch een leuke jeugd in Westerhemden?
Ja, kijk, moet je voorstellen dat je in die tijd met 5 meiden.
Ja.
Want mijn moeder
Maar jij was de jongste.
Ja, maar weet je, ik was 8 en dan als taak kreeg je. Ik ging over de kelder.
Oh.
Dus het was flesjes sorteren en first in, first out. En dus het FIFO-systeem zat te vroeg in, zeg maar. En ja, weet je.
Dat moet je even uitleggen.
Nou, dat je altijd de oudste flesjes die achterin zet je eerst naar voren. Dus de nieuwe voorraad zet je achter in de koelkast.
Ja.
De nieuwe voorraad die binnenkomt zet je achter in de kelder.
Ja.
Zodat je altijd op datum kunt werken. Ja, weet je, dat deed je gewoon met elkaar. En we hebben ook echt wel. We gingen op vakantie. We deden.
Waar gingen jullie heen?
Spanje. En toen al, in 75, 76.
Ja.
Mijn oma stond daar dan. Op de camping in Benidorm. En we gingen met vliegtuig, man, die kant op.
Zo.
Ja, hij was echt ongekend.
Ja.
Dat was toen heel bijzonder. Ja. En dan gingen we 3 weken. Ja.
Ja, dat klinkt toch wel weer dat je...
Werkten we een heel jaar voor, spaarden bij moeder voor. Dan hebben we de feestweek in Stedum. En dan zeiden we altijd, we die feestweek moeten doen, dan kunnen we 3 weken naar oma. Nou, dan werkte je 7 dagen in de week, dan kon je naar oma.
Ja, maar dat is het dus, hè. Dus ik bedoel... Als klein meisje was werken gewoon een essentieel onderdeel van je leven.
Ja.
En dat vond je ook niet raar of zo? Of je dacht niet van...
Nee joh.
Het hoorde er gewoon bij.
Nee. Ledigheid is dus duivels oorkus.
Ja, zo ken ik het nog 10. Maar...
Ja.
En maakte het nog wat uit dat jij de jongste was? Werd je extra verwend of misschien wel extra gepest?
Nee, maar je was natuurlijk wel de laatste die over was. Want iedereen ging natuurlijk vrij snel het nest verlaten.
Ja.
Je woonde ook in Westerhemden. Dus je snapt natuurlijk wel dat iedereen zo snel mogelijk op zichzelf ging om ergens anders naartoe te gaan. En dan bleef je als laatste over. Dus je taken werden niet minder, zeg maar.
Het leven werd steeds zwaarder, dus.
Nee, het werd niet zwaarder. Het werd meer. Ja. Het werd niet zwaarder. Nee.
Ik heb op het lijstje staan, want dit programma heet Leven in Muziek. Daar komt Richard Burton in voor.
Ja.
En dat is een prachtige Engelse acteur die 2 keer getrouwd was met Liz Taylor.
Yes.
En die Liz die had volgens mij, is 8 keer getrouwd geweest, ja, geloof ik. Maar dit was haar grote liefde.
Ja.
Deze man heeft een stem, onvoorstelbaar.
Ja.
Maar waarom is die zo lang in jouw hoofd blijven rondzingen?
Ik hou van verhaaltjes. Hè? Ik ben niet van niks het communicatievak, denk ik, uiteindelijk ook ingerold. En media, dus corporate communicatie.
Ja.
En Burton is een meesterverteller.
Ja.
Dus ik denk dat dat het gewoon is. Ik heb dat wel meer met muziek. Heb ik altijd dat er zinnetjes in zitten. Of dat er een verhaaltje in zit.
Ja.
Dat je misschien ook wel hebben gezien. En dat geldt ook voor deze hele LP. Gaat natuurlijk over het einde van de wereld.
Het heet War of the Worlds.
Nou ja, hij kan nu... Even, actueler wordt het niet, hè? Ik heb hem nu weer gedraaid. Want ik moest natuurlijk... En dacht ik, ja, deze moet erop.
Ja.
En ik vind dit... Deze past ook bij spot. Het is wel heel erg van nu, ja, weer. Hoe raar dat ook klinkt. Ja.
For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not
of the Worlds. Je kon het woordelijk meezingen, neuriën, dat begin. Dat zit nog helemaal in je hoofd.
Ja. Ja, heb ik sowieso wel met de tekst. We doen wel eens voor de grap, als je op vakantie gaat en in de auto zit. Hè, vinden wij het altijd wel grappig om zenden zoals Nostalgie en zo richting Frankrijk op te zetten. En dan heb ik altijd een weddenschap met mijn man hoe snel ik het nummer kan raden. En dat is meestal binnen 10 seconden. En dan weet ik altijd de eerste zin van het liedje. Tot een bepaalde tijd, hè, want op een gegeven moment werd muziek behang. Maar zo in die vroegere jaren, ja, dat ken ik bijna allemaal in mijn hoofd.
Als u net wakker bent, u hoort Xandra Groenewold spreken. Zij is ondernemer, een dochter van een caféhouders in Westerhemden. En die hebben wel wat met muziek, hè? Want je vertelde al dat je moeder die deed telkens weer de verse plaatjes in de jukebox. Waar hield jij van in die tijd, zo'n meisje van een jaar of 12? Want ik heb geen Beatles of Stones ben ik tegengekomen.
Nee, dat was er natuurlijk wel, want ik ben de jongste. Hè? Dus mijn oudste zus en ondergetekende schelen 8 jaar.
Ja.
Dus ik heb ook wel veel muziek die ik ook uit mijn hoofd ken, wat helemaal niet kan, want dan was ik veel te jong. Daarvan weet ik nu, dat komt dat zij dat altijd draaien. En zij ging over de pick-up.
Ja, oh,
ja,
dus dat is wel.
Zo was dat. Maar ik denk in die tijd... Doe maar. Dat kwam heel erg. Die Nederpop kwam toen opzetten.
Ja.
Maar ook de Dolly Dots. En later toen wij naar... Dat is natuurlijk het begin van de middelbare school. Ja, heel snel. Simple Minds, Duran Duran.
Waar ging je trouwens? Je ging naar Appingedam, middelbare school. Ja. Leuk? Ja. Oh, nou dat...
Ja, dat weet ik niet. Was het leuk?
Nee, het was zoals je reageert, was het niet leuk.
Nee, het was niet leuk, nee.
Nee. Waar lag dat aan?
Ik kon niet zo goed aarden in dat systeem, denk ik. Denk ik nu, hè? Ik weet niet zo goed. Ik vond het heel. Ik had het ongelooflijk naar mijn zin met vriendjes en vriendinnetjes. En ik zat ook overal in.
Dat is toch de belangrijkste.
Ja, maar dat hele systeem, zeg maar, van zo'n school. En dat je geacht aanwezig te zijn en moest doen wat zo'n leraar zei. Ik heb toch een beetje een dingetje met autoriteit. Dus dat was best ingewikkeld.
Vertel eens wat dat is, een dingetje met autoriteit.
Ja, ik ben er niet zo van als iemand mij vertelt wat ik moet doen. Dan denk ik, dat maakt zelf wel uit. En dat had ik al heel jong. En dat is nooit meer overgegaan.
Maar later ben je zelf de baas geworden.
Ja, dat helpt enorm. Dat lost heel veel op. Ja, ja.
Ja, maar toch, dat denk ik.
Ja. Nou ja, ik denk wel dat dat... ik denk ook wel dat daar ook wel... De oorsprong ligt ook in hoe wij opgroeiden. Je leerde al heel jong om voor jezelf te zorgen. En om autonoom te zijn.
Ja.
Mijn moeder zei ook altijd, wat vind je zelf? Altijd.
Oh. Er was geen stoplap, dat wilde ze gewoon echt
ja,
weten.
Ja, en dan zei ze gewoon, van, nou ja, weet je, als je het goed kon argumenteren, was goed. En zo niet, dan doe je wat ik zeg.
Oh, dat is een hele slimme.
Ja.
Ja.
Ja. En ik denk dat dat wel... Daar komt bij, denk ik, dat mijn vader ook zo was. Want ik uit de overleving weet, die had ook niet zo heel veel met. Het was niet voor niks dat hij ook zelfstandig ondernemer was. Hè? En ook van alles en nog wat deed. Op de kleuterschool nog gestart met wat dorpsgenoten in Westerhemden. Dus ik denk dat dat er al heel jong in zat.
Ja, waren al die meisjes zo? Die zussen van jou? Ja,
eigenlijk wel, dat denk ik wel. Als ik naar die andere drie kijk. Meer of minder.
Wat zijn ze gaan doen eigenlijk?
De oudste heeft heel lang ook een eigen café gerund. En is sinds kort een conciërge op een basisschool.
Wat grappig.
De ene oudste zit bij het ministerie voor Landbouw en Voedselveiligheid. En Visserij moet je tegenwoordig zeggen. Ja. Dus die extra vee is erbij gekomen. En
die is gewoon ambtenaar.
Ja.
Ja.
En Margreet die werkte... heel lang voor GasUnie en is de laatste paar jaren actief geweest voor een bedrijf in de buurt van de Botlek. Deed ze ingewikkelde inkoopsystemen. Was SAP-specialist, zoals dat zo mooi heet.
SAP?
Ja, vraag het me niet. Ik heb het nooit begrepen. Oh. Ze heeft het wel eens uitgelegd dat ik dacht, nou, dapper.
Waren jullie een hecht gezin? Ook vanwege dat drama met je...
Nee, thuis wel. Maar toen we uiteindelijk uit elkaar gingen... Het verschil is groot. Hè? Die 8 jaar is best veel, als je jong bent. Hè? Ja. Dus de eerste had al verkeer in, ging samenwonen. En ik was nog met Doe Maar bezig, zeg maar. Dus, en dan merk je wel dat... weet je, zo'n gebeurtenis van thuis... het best ingewikkeld is om de boel goed bij elkaar te houden.
Ja. Ja. Wat is de Blue Nile voor bandje?
Tinseltown in the Rain. Dat is jij vroeg net naar school.
Ja.
Dat is school.
Echt?
Ja.
Maar wat zie je dan? Wat?
En dat zie ik buiten roken op het schoolplein. Ik rookte. Ik was 14, 15 ben ik begonnen. Ben wel op tijd. Ik was 35 toen ik ben gestopt. En dus ik ben er net zo lang af als dat ik nu...
Heel goed, heel goed.
Maar ik was 14, 15 toen ben ik begonnen met roken. En in die tijd, het was heel simpel, in zo'n schoolsysteem... had je plekken. Hè? Je zat of in de kantine. Hè? Dus dan speelde je kaartje, weet je, kaartspelletjes en zo. Wilde je natuurlijk niet bij horen. Dan had je de afdeling kachel. En dat was toch wel een beetje de hockeyclub van de school. Daar wilde je ook niet bij horen. En buiten, in het fietshok, daar gebeurde het. En ja, daar
wilde
je
natuurlijk bij horen. Wat gebeurde daar
dan? Ja, daar draaiden ze ook muziek die je niet kende. Weet je, daar kwam inderdaad alles wat in die tijd een new wave voorbij kwam. Mijn eerste concert ever was Talk Talk. Het is allemaal daar begonnen. En die jongens en meiden, wij namen ander soort muziek mee. En voor mij, ik denk wel mijn hele... en nog wel, dit is een nummer wat ik... Het zijn wel heel veel muziek uit die tijd, maar deze draai ik. Dat staat altijd op het lijstje.
Leuke muziek, hè?
Ja, fantastisch.
Ja.
Mooie tijd.
Heb jij uitgezocht. In de tijd dat jij bijvoorbeeld al een beetje aan het werk ging... als jong meisje op de middelbare school. Wat ging je doen destijds?
Ja, ik ging natuurlijk in de horeca aan het werk.
Ja.
Maar dat was natuurlijk... Ik heb dat zelf nooit als werk gezien, hoor. Want dat deden we altijd al. En nu gingen ze me er nog voor betalen.
Trouwens, even tussendoor. Nu, je bent, wat je nu doet, dat noem je ook geen werk.
Nee.
Het is gewoon leuk.
Ja.
Maar wat deed je precies als...
Als je doet wat je leuk vindt, hoef je ook nooit te werken. Hè? Die uitspraak ken je
wel. Of altijd. Maar werk is dan geen vies woord. Het is gewoon leuk.
Ja.
Ja, jij bent wel gezegend met de dingen doen die je leuk vindt.
Ja, maar je moet ze wel zelf ophalen, hè? Kan je het niet brengen.
Nee?
Nee, dat is wel jammer, maar dat is wel zo. Ja.
Ja, ja. Maar even naar dat meisje van toen op de middelbare school.
Ja.
Had je trouwens, wat waren je toekomstdromen? Had je al een idee van, dat ga ik laten worden, dat wil ik?
Nou, dat is wel... Nee.
Nee?
Nee, en ik heb heel lang me wel afgevraagd waarom. Maar ik had natuurlijk ook wel bedacht dat het met 41 ophield. Dus daar komt die vader weer voorbij. En ik...
Maar dat dacht je serieus?
Ja.
Een mensenleven, dat is 40 jaar.
Ja, maar het was, als je 15 bent, is 40 trouwens echt vet oud.
Ja, dat is oud. Ja, dus, ja.
Dus ik weet wel, ergens in die periode... Ik was altijd al heel erg met media en politiek bezig. Dus ik had ooit bedacht dat ik journalistiek wilde studeren. Dat leek me heel stoer. Dat was natuurlijk in die tijd.
Dat is iets heel anders dan waar jij je mee bezig hield.
Ja, maar het was natuurlijk ook maar heel kort. Want mijn moeder zei gewoon, wat nonsens, dat gaan we niet doen. Dus weet je, dat was echt heel kort, zeg maar. Het heeft zich wel ergens in mijn hoofd gezet. Want ik ben altijd... Want mijn ouders, mijn moeder... we keken altijd het journaal, altijd de radio aan. Een dag zonder de krant was geen optie. Ik ben groot gegroeid met Nieuwsblad van het Noord. Dat was ook altijd het gesprek bij ons.
Ja.
Ging altijd, ook later, toen dat café er lang niet meer was. Met mijn moeder had ik het altijd over nieuws en actualiteit. Over wat er in de wereld gebeurde. Dus dat was wel een ding. Maar uiteindelijk, omdat je in de horeca werkte, dacht je, nou ja, dan ga ik wel de hogere hotelschool doen in Maastricht. En toen werd ik uitgeloot. En toen dacht ik, nou weet je, met toch aan het werk ga ik gewoon doorwerken. En dan doe ik het nog wel een keer proberen. Maar ja, weet je, je ging eerst beginnen met 2 dagen in de week werken. En toen werd het 4 en toen werd het 7. En nou ja, als er 8 waren geweest, had het ook gekund, zeg maar. En dan draaide je dubbele diensten. En dan stelde je het nog weer een jaar uit. En zo ging het, ja.
Was er ook liefde in die tijd, in jouw leven?
Pieter, wat een vraag.
Ik vond hem heel netjes geformuleerd.
Nou, ja,
was er een speciale jongen? Nou, waren er een heleboel jongens?
Ja, er was van alles. Maar de meeste was gewoon van voorbijgaande aard. Hè?
Ja.
Ik had wel...
Was je daarmee bezig eigenlijk? Of... Ja,
nee. Maar ik vond het ook altijd maar dat ik dacht, wat een gedoe.
Echt?
Ja, en het moest ook, weet je, ik vond ook wel... Kijk, het moest of leuk zijn... Of het moest inhoudelijk iets zijn. En dat laatste kwam ik niet zo heel veel tegen.
Inhoudelijk iets
zijn? Ja, weet je, ik was altijd wel, ook als wij uitgingen... Ik was altijd met liefst aan het werk.
Ja.
En als dat niet zo was en we gingen op stap... wat we dan de rest van de tijd deden... zat ik ook met de krant in de hoek. Ja, dat klinkt heel gek. Maar mijn vriendin
dat klinkt heel gek, ja.
Ja, een van mijn beste vriendinnetjes van toen... is nog altijd een van mijn allerbeste vriendinnen. En die plaagt mij daar nog wel eens mee, als ik er klaar mee was. Maar dan gingen we natuurlijk nog niet naar huis... Dan pakte ik de krant en dan ging ik onder de bar zitten. Had je altijd zo'n koperen rand, zo'n stang bij je voeten. En dan bestelde ik een biertje, ging de krant zitten lezen. Dat is nou tegen de tijd dat er een taxi komt, kan ik wel mee. Dat was het wel. Dus het werd pas echt leuk toen ik mijn huidige partner leerde kennen, denk ik. Die maakte een hele zin.
Toen was je al in je...
Was ik 25, 26. Ja.
Jeetje.
Ja, we zijn al 30 jaar samen, ja.
Jeetje.
Dat wil niet zeggen dat we daarvoor... Weet je, ik heb daarvoor nog wel een keer samen gewoond. Hè, dat was er iemand. Maar ik weet nog heel goed dat ik achteraf, als ik daar nu op terugkijk, op de eerste dag al dacht, dit is geen goed idee. Het heeft toch 3 jaar geduurd. Ja, weet
maar
je.
Anders ben je zo kordaat met het nemen van een sessie.
Ja, maar ik was aan het werk en hij was er gewoon. En het was gewoon wat het was.
Goh, dat was een meubelstuk.
Ja, ik denk wel, ja.
Dat doe je dan wel. Ik bedoel, die andere dingen doe je allemaal zo goed. En dan denk je over...
Ja, maar dit was ook heel goed. Dat was voor hem heel goed. Weet je zat natuurlijk wel in een omgeving waar en hier en daar ook wel een randje aan mensen zat. En dat is wel de reden geweest dat ik op een gegeven moment heel bewust ook gestopt ben met die kant van de horeca. Dat ik dacht, ja, weet je, het wordt tijd om de bakens te verzetten. Dus ik ben gaan werken, toen was ik 15, 16 in de horeca. En ik ben er ook heel bewust uitgegaan. Toen ik de kans kreeg om het anders te gaan doen. En dat was natuurlijk ProTime, waar ik 23 jaar lang mijn eigen bedrijf...
Daar moeten we het straks even uitgebreid over hebben. Maar nog even over die man, hoor. Want die was er ineens, die zag je ineens. Want ik bedoel, als je zo lang bij iemand blijft...
Wat is zo lang?
Nou, tientallen jaren.
Ja, deze. Die ik nu,
ja, deze. Ja, deze bedoel ik.
Nou, dat was heel grappig. Het was een collega. Wel in een heel andere... tak van sport, hè. Ik werkte voor het koopconcern in die tijd. Ik deed de horecadivisie en hij zat aan de aannemerijkant. Dus je werkte voor dezelfde baas, maar in totaal verschillende divisies. Maar ja, ik zat in de horeca. Dus je kwam die jongens tegen.
En je zag elkaar de hele tijd.
Ja, wij zaten altijd oeverloos te kletsen. Altijd. En op een gegeven moment moest ik een keer in Amsterdam zijn en daar woonde hij. En toen zeiden we, moeten een keer een biertje doen. Dat was op 11 april 1994. En wij doen nog steeds af en toe een biertje. Ja.
Maar dat heb je dan weer wel. Je weet wel van toen begon het.
Ja. Ik vind, ja, heel erg. Ja. Ik ben heel erg van data.
Ja. En wat begon er toen? Ik bedoel, toen dacht je al de hele tijd van, bij deze man word ik oud?
Nee, ik dacht, wat ik vooral niet wil, is een vaste relatie.
Oh.
Dus ik vind het allemaal heel leuk. Hij was heel veel in het buitenland, dus dat was ook prima. En het is aan zijn vasthoudendheid te danken. Dat wij die eerste periode erdoor zijn gekomen, denk ik. Ja. Ik vond het vooral leuk. Het was altijd gewoon leuk met Philip. Dat is het nog steeds.
Ja.
Het is de leukste man die ik ken.
Zijn jullie ooit getrouwd?
Nee.
Hoezo? Nee.
Nou, moet je...
Sommige mensen doen dat omdat ze de liefde willen vieren.
Je vroeg mij al eerder... Wat het dan is dat je ergens niet kan vinden. Hè? Ik wil gewoon van mezelf zijn. Dus ik ga ook niet trouwen.
Bracht hij... ik ga weer even terug naar de titel van dit programma. Leven in muziek. Bracht hij andere muziek in jouw leven? Of had hij een beetje dezelfde smaak?
Nee, dat is wel bijzonder. Ik ben door Philip klassiek meer gaan waarderen.
Wat leuk.
Dat kende ik helemaal niet. Dat is ook altijd wel grappig. We hebben boven en beneden bij ons thuis. En hij heeft standaard Radio 4 op, weet je wel. En ik heb standaard Q-Music of Sky Radio op, weet je wel. Dus je hebt bij ons boven en beneden.
Ja.
Ik zie ook in de playlist van Spotify, als ik per ongeluk in de verkeerde afdeling zit, ik denk, oh ja... Dat ken ik wel. En Philip is 11 jaar ouder. Dus daar komt weer de muziek van mijn oudste zus. Philip was ook wel van Santana, Randy Newman. Dat kende ik.
Ja, dus het is leuk om mee in aanraking te komen.
Ja.
Maar we hebben klaarstaan het goede doel.
Ach, Pieter.
Dat is een uitspraak van jouzelf. De mooiste intro ever.
Ja, weet je, ik werkte in die tijd in Temptation in Appingedam, hè, de discotheek. Wij waren, ik moet even goed nadenken, ik denk dat ik een jaar of 18 was of zo. En het was de tijd dat onze Jan van der Meijden, die kennen we allemaal nog, denk ik, bij
Zeker.
Daar discjockey was. En als dan 's nachts de deuren dicht gingen, wij begonnen met opruimen tussen 4 en 5. Dan gingen de TL-balk aan. En dan begon je weer met dat Vivo-systeem. Hè, dus doe je weer hetzelfde dat je was, dat deed je echt. En dan draaide dit intro. Nou, geweldig.
Om na te kunnen denken, uit te zoeken, bij te denken en om te ontdekken hoeveel ik van je hou. Alles geprobeerd om jou maar te vergeten, overal geweest en ik sliep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb geweten, van jou hou ik het meest. Ik kan er niet omheen, zonder jou ben ik.
Wat een mooie muziek. Dat zouden we, dat zei jij net hoor, tijdens de muziek. Dat zouden we eens ergens in Groningen moeten laten horen.
Ik zit net te denken, het goede doel een keer op in Stadspark. Oh, en dan dit nummer?
Ik weet niet of ze nog erg goed met elkaar zijn.
Dat is niet relevant. Er zijn wel meer mensen die niet goed met elkaar zijn en altijd samen optreden.
Jij zou de Beatles ook wel weer bij elkaar krijgen.
Nou, ja, dat wordt lastig.
Dat wordt heel lastig.
He, maar nou ja, kijk, uiteindelijk is Doe Maar ook nog ooit weer bij elkaar gekomen. Dat gaat nu ook niet meer.
Ja. Maar daar zat ook wel een financiële...
Nou ja, maar dat zou hier ook kunnen, hè, bij Henk en Henk. Why not?
Ja, ja, ja. Dan dat andere bandje, wat ook uit die tijd is. Klein Orkest.
Ja.
Met Harry Jekkers, die maakte echt hele politieke nummers.
Ja, ja, ik draaide eigenlijk nooit echt veel muziek van het Klein Orkest, maar dit nummer gaat een leven lang mee. Omdat, nou, zoals ik al eerder zei, weet je, voor mij was media en daarmee ook politiek en alles wat er in de wereld gebeurt al van jongs af aan een onderdeel. En ja, alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. Weet je, het Klein Orkest vind ik nog steeds een van de allerbeste politieke songs die we in dit land hebben.
Ja, en het leuke is dat ik kwam pas heel laat in mijn leven kwam ik in Berlijn terecht. En toen zag ik voor het eerst de Gedächtniskirche en zo.
Ja.
Dan zie je bijna dat beeld van die duiven die vliegen. Ja. Dat is prachtig.
Oost-Berlijn, unter den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn. Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein.
Een episch liedje aan het einde van het eerste uur Leven in Muziek. Ja, het komt wel uit een hele sombere tijd, hè?
Ja, de jaren 80 waren natuurlijk eigenlijk heel somber.
Ja, die waren een beetje zwart gekleurd.
Nou ja, dan weet je, je vroeg net, wat wilde je worden?
Ja.
Ik denk nu ook wel, ja, wat wilde je worden? Je was blij dat je werk had. Dus ik werkte in de horeca. Fulltime. 7 dagen in de week. En je was een gezegend mens dat je werk had. Hè? Dus ik had geen uitkering. Ik kon doen laten wat ik wilde. Het was niet zo dat je ergens in Noord-Oost-Groningen dacht van kom, we gaan even leuk solliciteren. Er was niks. Dus je venster op de wereld, je had ook alleen maar de krant dus en eigenlijk het journaal. Hè. Meer was er niet. Kun je ook niet voorstellen nu meer, maar dat was natuurlijk zo. Dus je venster op de wereld was vrij klein. En er was geen... Ja, en dat is misschien... Met donkere tijden. We zitten nu ook in donkere tijden. Maar het zijn andere donkere tijden dan dat we toen hadden.
Ja. We gaan er een tweede uur over praten. En ook over een... Nou, dat is niet eens een lichtpuntje. Dat is een soort baken van jou geworden, hè? ProTime.
Ja.
Prachtig bedrijf.
Dank je wel.
En hoe dat tot stand is gekomen. En prachtige muziek. Gaan we ook horen. Allemaal in tweede uur.
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord.
Welkom terug. U luistert naar Leven in Muziek. Dat leven is van Xandra Groenewold, ondernemer. En dat ondernemen begon met een bedrijf dat succesvol werd in de media. Het heet ProTime. Wanneer kwam dat op jouw pad?
Mijn laatste restje horeca, toen was ik was bedrijfsleider bij Boei 12 aan het Schildmeer, onder de rook van Appingedam. En we waren stel jongens die in 1995 met video 94-95 met video bezig waren. En Boei 12 werd verkocht. Hè, dus dat werd een ander management neergezet. Dus ik moest wat anders gaan doen. En zij zeiden, hey, kun je dat niet bij ons doen? Kom je bij ons de sales doen?
Nou, klinkt goed.
Ja, ik dacht, weet je, ik dacht echt, het wordt tijd om wat... wat we net tegen elkaar zeiden, weet je, in de jaren 80 was er ander werk. Nee, en dit kwam opeens voorbij. En toen dacht ik kan altijd terug, dat denk ik nog wel eens, ik kan altijd nog terug de horeca in. Want daar was ik gewoon echt heel erg goed in, als ik dat van mezelf mag zeggen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen en dan zie ik wel wat er gebeurt.
Waar was jij zo goed in? Gewoon het gastvrouw zijn?
Ja, maar ja, als wij thuis, van alles, weet je, het was ook, je bent er zo in groot gegroeid. Nou ja, om het gek te zeggen, als wij ergens dinertjes en zo hebben en de tafel moet in één keer afgeruimd, dan ik kan nog steeds met 6 borden erin en eruit lopen. En het overzicht, het werken, daar groei je in op. Hè? Dus dat gaat er nooit meer uit. Mensen moeten er ook altijd om lachen als we eens bij een buffetje staan. Hoeveel borden tegelijk kan je meenemen? Nog best veel. En dus ik dacht, dat ga ik doen. En dan ga ik die sales doen. En als dat nou niet lukt, dan kan ik altijd nog weer terug. En dan ga ik misschien alsnog die hotelschool wel doen. Maar ja, het lukte.
Ja.
Rest is history.
En het had met journalistiek te maken.
Nou, niet, dat was niet de bedoeling. Wij hadden nog nooit over nagedacht dat dat een optie zou zijn. Ik had die periode in Boei 12 ging voornamelijk over dat hele gebied zou veranderen. Hè. Vroeger waren daar campings en een kleine jachthaven. En dat was allemaal opgekocht. En dan moesten huizen komen, dus die camping moest leeg. Nou, je kunt je voorstellen dat de mensen die op die camping stonden daar niet zo blij mee waren. Dus in het begin voerde je dan, ik zeg het voorzichtig, lastige gesprekken. maar na een jaar, toen ik ermee stopte, heb ik wel met iedereen nog een bak koffie gedaan. En het was mijn toenmalige werkgever, Henk Koop, die zei, je hebt een aangeboren talent voor marketing-omgevingscommunicatie. En ik wist niet zo goed wat dat was. Maar ik dacht, daar kon wel eens wat in zitten. Dus die hele communicatie, zeg maar. Hè, ook hoe je met stakeholders omgaat. Hoe je in zo'n netwerk mensen meeneemt naar waar je naartoe wil. Uiteindelijk dat vandaag dan lastig is. Maar dat je uiteindelijk onderweg bent naar een beter morgen. Dat kon ik toen al. En ik denk dat voor mij, dus die sales, dus dat video gebeuren, ging natuurlijk over de plaats van video in communicatie. En dat ging ik doen.
Ja. En je werkte in de begintijd ook voor landelijke omroepen als RTL bijvoorbeeld?
Ja, maar dat heeft wel even geduurd. Want wij zijn begonnen in... dat is helemaal niet waar wat ik nu zeg. Het heeft helemaal niet even geduurd. Wij begonnen in januari 95. En volgens mij zijn wij dat najaar al... dat voorjaar al. Want wij kochten... We hadden natuurlijk geen cameratechniek en zo. En in die tijd was het natuurlijk... Ja, er waren wel kleine cameraatjes op de markt, maar echt professionele techniek was er eigenlijk niet. Alleen de firma Eringa, voor degene die dat nog weet,
ja,
die had zo'n camera staan. Het ding was altijd verhuurd. En verder was er boven Zwolle helemaal niks. En ik heb van mijn laatste spaarcenten toen geïnvesteerd in een hele goede cameratechniek.
Dat klinkt als een gok, weet je dat? Als je het zo vertelt.
Ja, maar ik wist helemaal niet dat voor de omroep van belang, voor een omroep van belang was. Ik dacht alleen, als ik verhalen wil gaan vertellen in beeld voor partijen die dat kunnen betalen, dan verdienen ze ook de beste kwaliteit. En als men besloten heeft dat dit de beste kwaliteit is, dan wil ik voor Groningen dat wij dedicated die kwaliteit hebben. En ik was in de positie om dat te kunnen doen.
Dus nu even les 1 als het gaat om ondernemen. Als je iets te verkopen hebt, zorg van dat je absoluut goed spul hebt. En niet voor... Nee?
Ja, helemaal eens met je, dat bedoel ik. Ja, nee, ja. 100%. Ja. Ja, je moet...
dat is wel het geheim, denk ik dan. Want dan komen ze bij je terug. Dan weten ze van, ze is misschien niet de goedkoopste, maar je kunt er altijd op bouwen.
Ja, en je moet je ook realiseren, die opdrachtgever heeft geen idee. Want die heeft geen idee van zo'n camera. Die denkt dat zo'n kleintje net zoveel kan als zo'n grote. Dat denken ze nog steeds, dus dat verandert niet. Maar je ziet het. En als je dan mensen hebt die verstand hebben van hun vak. En wij deden natuurlijk voornamelijk corporate communicatie. En daar zaten ook wel mensen, wij werkten voor bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, die het zich konden veroorloven in 1995, 96 om video te maken. Hè. Dus dat was niet het plaatselijk MKB, want die hadden er helemaal geen geld voor. Ja, dan vond ik ook dat het goed moest zijn. En ik stoorde mij enorm dat men dat in de rest van Nederland ophaalde. Men werkte met de grote bureaus in het Westen, omdat wij in Noord-Nederland Ik denk dat alleen partijen als toen nog JBF en zo die techniek hadden. Maar verder was dat er gewoon bijna niet.
Ja.
Nou, vond ik idioot. Ja. Dus dat vond ik dan wel dat dat ook moest.
Ja.
Als je dan mee wil spelen met de grote jongens, dan moet je ook step up to it.
Nou ja, dan moet je ook, dat moet je inderdaad ook al je centjes erin stoppen. Ja. Heb je daar pijn in je buik van gehad?
Nee. Ik heb niet zo gauw pijn in mijn buik van. Nee.
Op ons, want het is tenslotte leven in muziek. We gaan naar Joni Mitchell luisteren. Ach. En dat doen we niet toevallig. Want dat is, hoe zal ik dat nou zeggen? Je hebt een sterk... Ik weet er niet zo'n goed woord voor. Maar het vrouw zijn en als vrouw zelfstandig door het leven gaan. Is dat een les die begonnen is bij jouw moeder en die je altijd met je meedraagt?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat dat daar wel begonnen is. Moet ik wel zeggen, ik denk dat mijn oma was ook zo. Dus, van beide kanten trouwens. Als ik daarover terugdenk, denk ik, wij zijn wel een gezin van sterke vrouwen. En nu zeg je, daar ben ik ook wel eerlijk, ik ben gewoon een feminist. Ben ik altijd geweest.
Ja, maar wat is een feminist dan?
Dat je toch wel heel erg gaat voor gelijke rechten voor vrouwen. En dat is nog steeds een gevecht, want het is niet klaar. Hè? Mensen denken heel van, nou, in deze tijd moet dat nou nog. Ja, zeker moet dat nog. Het is net als democratie. Als je opbouwt met de meter
voor... Let jij erop dat jij als baas je vrouwen en je mannen hetzelfde salaris betaalde in het bedrijf?
Ja.
Dus dat
in ieder geval,
daar kunnen we jou niet op
betrappen. Ja, nou, dan moet ik wel zeggen, zo groot waren wij niet. Hè? Wij waren met z'n tienen en ik had één mevrouw aan het werk. Hè? Het is een mannenvak.
Ja.
En ik zat ook heel erg aan de techniekkant. Dus dat was heel erg veel een mannenvak. Ik heb altijd met heel veel... Ik was heel vaak de enige vrouw. Altijd. Overal.
Ja. Lastig. Maar goed, het uitgangspunt was in elk geval, denk ik, als vrouw moet je zorgen dat je je eigen centjes ophaalt.
Ja.
Dat je niet afhankelijk bent van een man.
Onafhankelijk. Maar ook wel, ik vond ook als je dan die positie had, dat je ook moet zorgen dat zij die minder fortuinlijk zijn, dat je die in de slipstream, dus adel verplicht ook, hè. Je bent dan ondernemer op een gegeven moment en dan ben je ook in die positie. Dus ik heb me ook altijd sterk gemaakt voor de onafhankelijkheid van andere vrouwen. En ik heb altijd heel erg geknokt voor het financieel onafhankelijk zijn van vrouwen. Ik denk dat dat nog bij mijn bedrijf de grootste issue was. Dus als we al een keer mannen of vrouwen hadden die besloten om te stoppen met werken omdat de kinderen kwamen, dan deed ik met beiden het gesprek, de talk. Of het nou een man of een vrouw was. En omdat ik echt... Je weet niet wat het leven brengt, dat heb ik jong geleerd. En je moet wel zorgen dat je financieel onafhankelijk bent. En het feit dat we dat in dit land nog steeds, hè, mind you, bijna 40% van de vrouwen in dit land is nog steeds niet financieel onafhankelijk. En van die 60% waar we het dan wel over hebben, jij wil niet weten wat de ondergrens dan is waar ze het dan over hebben. Dus dat is echt wel een issue. En dat is bijna in Europa nergens zo groot als in Nederland.
Waarom ga je nooit de politiek in?
Nou, ja, jij zegt dat het nooit is.
Nou ja... Waarom ben je tot nu toe daar ver van gebleven?
Moet je ergens lid van worden, hè?
Ja.
Ik was nooit ergens lid van. Nog niet van de tennisclub.
En je kunt tegenwoordig ook... Er zijn veel mensen die heel succesvol worden door zelf iets te beginnen.
Ja, nee. Nee. Ik vind niet dat je dat... Er is al genoeg versnippering in de politiek, hè? Maar wat ik wel mooi vind aan bijvoorbeeld een vrouw als Suzanne Top, die ik erg bewonder ook voor wat zij doet. Dat zij als onafhankelijke...
Zij is gedeputeerde?
Ja, Suzanne is gedeputeerde binnen de provincie Groningen namens de BBB. Maar als onafhankelijk lid. Dus zij is geen lid van de partij. En ze hebben haar gevraagd wat te doen. Omdat Suzanne het aardgasdossier van binnen en buiten kent.
Ja.
En voor Groningen en de Groningers ook echt daar zit. En ik vind dapper dat ze het is gaan doen. Maar ik dacht, dat kan dus.
Dus als ze jou vragen als wethouder economische zaken in een middelgrote Groninger gemeente, dan ga je er ook serieus over nadenken.
Maar ik denk altijd serieus over na als mensen mij iets vragen.
Joni Mitchell, Both Sides Now. Waar gaat het over eigenlijk?
Nou, het is wel bijzonder. Het is een heel oud nummer. Ze heeft het geschreven volgens mij in 66. Ik was er nog niet eens. En ze was zelf volgens mij toen begin 20. En het gaat over de liefde. En het gaat over... Uiteindelijk denk je... Als je denkt dat je alles weet, dan leer je aan het eind dat je eigenlijk niks weet. Nou, dat klopt wel.
I look at life from both sides now. From win and lose. And still somehow it's like...
I come. I really don't know life at all. I really don't know life. I really don't know life at
wakker bent. Goedemorgen, dit is Leven in Muziek op de zender van Groningen. Ondernemer Xandra Groenewold is de gast. En jij mijmerde nog even en je zei van... want straks, verderop in het programma, komt er ook nog een plaatje... wat wellicht bedoeld is om als wij ooit afscheid nemen van jou... dat we dat gaan draaien. Dat zou deze ook kunnen zijn, hè?
Nou, er zit wel een verschil in. Maar die andere hoop ik dat als ze hem ooit horen... dat er dan hier en daar mensen denken... oh ja, Xandra. En als je een lijstje zou moeten maken... heb ik natuurlijk ook wel gedaan. Maar ik ben nu wel op het standpunt... laat ze dat maar doen als ik er niet meer ben. Hè. Waar mensen aan denken, moeten ze vooral draaien. Maar als ik zo'n lijstje voor mezelf zou moeten maken... zou deze er wel op staan, ja.
Het is toch leuk om... Nee, leuk is het verkeerde woord. Neem je die kwalijk. Het is toch... Enig. Het voegt toch iets toe als je afscheid van iemand neemt... Ja. Dat je weet van dit is de muziek die hem of haar het meest heeft bewogen.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Waar waren we gebleven? Bij ProTime, bij mannen en vrouwen en bij... het is een Gronings bedrijf.
Zeker.
Wat maakt Groningen anders dan andere aardbewoners?
Groningers zijn eigenwijs, authentiek, kort voor de kop, standvastig, soms lastig en altijd heel erg van hier.
En wat bedoel je daar precies mee, van hier? Er is een verbond tussen die grond waar we op... Ja?
Ja. Ik ben natuurlijk een meisje van het Hoge Land. Hè, want ik ben geboren in Westerhemden.
Ja.
Maar ik woon in het Oldambt. En ik ben echt verknocht geraakt aan Oost-Groningen. En daar zie je dat nog meer. Oost-Groningers zijn van hier. Je kan ze bijna herkennen. Het is, daar zit een stilzwijgend verbond in... met waar ze vandaan komen. En ze zijn verankerd aan de plek waar ze groot groeien.
En dat is typisch Gronings?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat Friesen dat ook hebben. En Brabanters ken ik ook wel die dat hebben. Ik ken ook Zeeuwen die het hebben. Ja, maar ja, daar ben ik niet van. Ik ben van hier.
Ja.
En voor mij...
Dus het is ook een kansloze affaire om jou nog eens ergens anders neer te poten? Of denk je van... Nou...
Ik heb altijd wel, toen ik groot groeide, gedacht van hoe ver kan ik hier vandaan? Hè? Ik heb ook nooit een paar maanden in Ierland gewoond en gewerkt.
Oh?
Ja, dat was ik een jaar of 18. Maar
dit klinkt heel interessant.
Ja, maar dat was meer omdat ik ook dacht van ik moet hier weg. Dus werd ik au pair, wat op zich wel grappig is, want ja, ik heb niet zoveel mijn kinderen. Maar je moest wat en daar kon ik een baan krijgen. Maar daar heb ik wel me gerealiseerd dat waar je ook naartoe gaat, je sleept altijd jezelf mee. Dus weggaan is mooi. Maar het is met de vraag wat je dan wil achterlaten. En als je dat wat je wil achterlaten toch meeneemt... dan kan je daar net zo goed blijven. Dat scheelt een hoop gedoe.
Dat is een tegeltje. Maar je zei net au pair. Ja. Dus wilde je ontdekken hoe jij bent met kinderen?
Nee. Ik wilde gewoon weg. En ik kon een baan krijgen in Dublin. En dat stond, ik denk ergens in een krantje of zo. En dan ga ik doen. Kan ik 3 maanden weg. Dat heb ik ook gedaan. Nadeel was wel dat je ook 3 maanden die kinderen had. Dat was wel een dingetje.
Je hebt zelf geen kinderen?
Nee.
Dat is, kijk, bij sommige mensen is dat de tragiek van hun leven. Want is gewoon pech en die kunnen geen kinderen krijgen. Ja. Bij jou is het een bewuste keuze, hè?
Ja, dat wist ik altijd al. Ik heb nooit begrepen, weet je, dat lagere school. En dan vroeg meester Kampenhuis, weet ik veel, 7 of 8 of zo. En dan zei dan, wat wil je later worden? Dan had je dat werkelijk meisjes in de klas naar de moeder. Nou, dat heb ik echt nooit begrepen. En ik, niet ten nadele van. Hè,
je dacht
ik,
ook niet toen je...
Nee, maar die jongens deden toffe shit, hè? Die werden brandweerman, politieagent, ondernemer, ruimtevaarder. Weet ik veel wat ze deden. En wij werden dan moeder. Werkelijk? Touwheem. Ja, daar kon ik helemaal niks mee.
Als je het zo zegt, als je het zo zegt, ja.
Dat je dat ook wordt, dat begrijp ik wel. Maar dat, ik heb nooit begrepen... Ja, en met respect voor alles en iedereen, hè. Want maar dat was niet mijn ding, nee.
Maar jouw moeder was ook, dat was ook een sterke vrouw die er van alles bij deed.
Ah, en dan
ook
nog even die... andere generatie, dus, ja? Ja, ik denk als mijn moeder van nu was geweest, waren wij er niet geweest.
Echt?
Ja, ik kan het dan niet meer vragen, maar ik weet het wel zeker. Was zo, hè. Je ging trouwen. Ik bedoel, hoezo? De pil bestond niet, hè, in die tijd. Hè? Ik bedoel, ik ben van 68, dus dat ding was net daarvoor. Het was een zwaar gelovig dorp. Mijn vader kwam ook nog uit de gereformeerde kerk. Je dacht toch zeker niet dat birth control een onderwerp was aan de ontbijttafel?
Nee.
Nee. Zoiets nergens in dat dorp, zeg maar.
Je zegt heel veel dingen tussendoor en dat geloof, dat even ter sprake.
Ja.
En Westeremde, dat is toch ook een dorp waar het geloof een belangrijke rol speelt? Ook in de kroeg?
Ja. Nee. Mijn moeder zei altijd dat laat... Politiek en het geloof, hè. Dus,
moet je bij de deur laten?
Ja. Dus we hadden het er, hadden we dat dan over? Ja, ik denk politiek wel... maar het geloof zeker niet. Dat bleef echt bij de deur. Net als ook de titel. Hè? Mijn moeder vond het ook heel raar dat je als boer werd aangesproken als je binnen. Want ze kwam van de stad, dus boer een scheldwoord. Dus als je boer Boers of boer Arkema, dat werd gewoon Arkema of Boers.
Ja.
En dan zei ze ook nog vaak meneer. Maar boer heeft ze, dat is haar nooit gelukt. Nee. En toch is het haar wel gelukt. Ja.
Ja. En dat geloof, ben je ooit een gelovig meisje geweest?
Nee.
Dat zat er meteen niet in.
Nou, ik denk dat ook dat, daar is hij weer. De moeder van mijn vader, dus mijn oma, die zei toen mijn vader overleed, blijkbaar had hij hem eerder nodig. En toen dacht ik, nou, dat is dan niet voor mij.
Het is wel mooi gezegd.
Ja, vind je?
Ja. Nou ja, bedoeling is denk ik dan dat troost geeft. Zo'n uitspraak.
Ja, maar niet zo, heb ik zeker niet zo ervaren. Ik geloof dat het ook wel daarna nog wel een jaar of 7, 8 geduurd heeft voor we weer echt een gesprek hadden.
Goh.
En ik ben nooit meer gelovig geworden. Nee. Misschien was ik daarvoor denk ik ook niet, maar bij ons thuis. Mijn oudste zussen gingen naar de zondagsschool en zo.
Ja.
Die zijn ook gedoopt. Dat zijn wij niet, hè? Want mijn ene oudste zus en ik. Mijn moeder zei op een gegeven moment van, nou, ik vind het gezegend als je het nodig vindt, ga je zelf maar. Want die had er niet zoveel mee. En toen mijn vader ook nog kwam te overlijden, was het helemaal klaar.
Ja, want er is, ik bedoel, er bestaat geen God die zo vreed kan zijn om dit te doen.
Nee. Ik vind het wel mooi wat mensen daar aan kunnen ontlenen. En de troost die mensen daar kunnen ontlenen,
ja.
Bewonderenswaardig. Maar nee, heb ik zelf heb ik niet, nee.
Herbert Grönemeyer is een hele grote Duitser. En heeft prachtige muziek geschreven.
Ja.
En die staat op het lijstje. En het nummer heet Mensch.
Ja.
Het gaat ook niet over vrolijke zaken.
Hij verloor zijn vrouw en zijn dochter. En schreef daar een geweldig album over. Ik denk dat... Als je ziet in Grönemeyer, als die concerten geeft in Duitsland... dat is ongekend.
Ja, daar komen zoveel mensen op af.
En... ik denk ook als je wat Grönemeyer betekend heeft ook voor Duitsland, hè, met zijn muziek. Nou, we hadden het net heel even ook over de ontwikkeling van Duitsland naar aanleiding van het Klein Orkest. Ik denk dat het ongekend is. En Halt mich was natuurlijk in de jaren 80 van Grönemeyer, was een mega hit. Dus hij gaat een leven lang mee. En ik vind heel veel nummers van hem mooi, maar dit is wel...
Er zit ook muziek die je thuis nog wel eens opzet.
Zeker, ja. Deze hele app, ja.
Es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht, und der Mensch heißt Mensch.
vertraut, und weil er lacht und weil er lebt. Du fährst. Oh, es ist schon okay. Es tut gleichmäßig weh. Es ist so.
Mooi, hè? Die zou eens een concertje hier in Groningen moeten geven.
Dat zou echt. Ja, ik ken wel een aantal mensen in Groningen bij wie ik nu een oproep kan doen om te zeggen: jongens, meld je eens, moeten we dat niet eens gaan fixen.
Ja. U luistert naar Leven in Muziek. Die muziek is vanmorgen gekozen door Xandra Groenewold. Ze is ondernemer. Er is altijd morgen. Dat wou ik nog even zeggen, want dat riep jij tijdens het luisteren naar deze muziek. Hè? Dus hoe duister en donker en ellendig mensenleven soms kan verlopen, er is altijd morgen.
Dat klopt.
Ja. Nou.
Nou ja, weet
je, zo'n tegeltje wat jij riep, toen dacht ik dat onthoud.
Ja,
even.
Maar dat is natuurlijk wel, er is altijd morgen. Ja. En dat is ook wel een beetje, denk ik, een levensmotto. Als het vandaag een zware dag is,
ja,
begin morgen gewoon weer overnieuw.
Zo is het.
Je kunt elke dag weer kiezen. Kiezen. Leven krijg je niet cadeau, hè? Je moet ervoor kiezen. En als je ervoor kiest, dan moet je ook elke dag kiezen om als het nodig is opnieuw te beginnen.
Ja. Wij leven in een moderne tijd, namelijk dat van sociale media. Is dat positief of negatief?
Ja, alles heeft altijd twee kanten, hè?
Ja.
En dat is met deze ook zo. Maar ik vind het wel heel tof. En
leg eens uit wat er tof aan is.
Nou, weet je, als je nou, we hadden het net over muziek.
Ja.
Als je nou in die coronaperiode, Grönemeyer, met wat mensen die ik zakelijk ken, waarvan ik dat nooit wist, bleek dat we met elkaar een band hadden voor met Grönemeyer.
Leuk.
En als het dan een keer laat was op een avond en je had eigenlijk weer zo'n slechte dag en je dacht dan, nou ja, morgen beginnen we weer overnieuw.
Ja.
Dan riep er op even iemand op Twitter, dat heette toen nog zo, hè, het huidige X. Is niet beter van geworden, dat tezijde. Maar dan draaide iemand, dan werd je getagd. En dan zei er iemand van, het was een donkere dag, maar morgen beginnen we overnieuw. Mooi.
Nu ik erover nadenk, jij bent überhaupt wel redelijk actief op die sociale media.
Ja.
Je geeft ons af en toe vroeg in de ochtend al een soort boodschap mee. Wat wij wel eens gemist zouden kunnen hebben. En dat is ook altijd zo.
Oké. Okay. Dus het is heel zinvol. Horen. Ja,
dat is heel zinvol.
Ja, mijn goedemorgen tweetje. Ja. X-je.
Ja, dat is goed, man.
Ja, ik denk dat daar nog wel de journalistieke kant in zit. Ik heb er ook geen oordeel over. Ik zeg gewoon goedemorgen, punt. Dat wil niet zeggen dat ik er niet wat van vind. Maar dat laat ik dan weg. Dat doe ik de rest van de dag wel. Maar dan goedemorgen. En soms is het ook wel eens iets wat ik dan eerder al heb gelezen. Dat ik denk van, die moet ik even bewaren.
Ja.
Ik had er vanochtend ook een. En die heb ik er ook niet gezet. Het gaat natuurlijk over Amerika en wat daar nu gebeurt bij de verkiezingen. En Kamala Harris. Go girl, go. En maar dat kan ik dan niet laten, ja.
Ik zit even te kijken wat hier op aansluit. Ja, misschien is dat te vroeg, hoor. Nee. Ik heb Sinatra hier al staan op mijn lijstje. En dat is, dat is muziek van je moeder.
Ja, nee, het is eigenlijk, ja ook. Die draaide dat ook wel, maar ik kan me dat niet zo bewust herinneren. Hè? Mijn moeder was ook wel qua muziek heel erg van nu, hoor. Als we dan thuis kwamen van school, dan speelde Michael Jackson bijvoorbeeld.
Echt?
Ja. Vooral die ene LP, Thriller.
Ja.
Oeverloos. Billie Jean had je zo'n had je die 12-inch singles.
Ja.
Je kon het aan het begin van de molenweg al horen. Dan dacht je, oh, mama is aan het schoonmaken. En, Sinatra is mijn schoonvader verhaal. En het is, weet je, het is het nummer van mijn betere helft en ik. Ah.
Ja, maar er zijn dus wel een aantal mensen in jouw omgeving en geweest, zoals jouw moeder, die hebben jou behoorlijk beïnvloed dan qua smaak. Meer dan ik. Ik bedoel, zo'n moeder die draait dan, denk ik, muziek uit een tijd die ver achter ons ligt. Maar dat is helemaal niet waar.
Nee, mijn moeder had eigenlijk een hekel aan vroeger. Die dacht altijd van, je moet door. Weet je? En dat is ook. Dus dat
heeft natuurlijk ook met dat.
Zeker, maar en ik denk ook daarvoor, hè, want mijn moeder is nog een kind, weet je, groot gegroeid. De eerste jaren, mijn moeder is van 39, dus die kon zich echt de Tweede Wereldoorlog nog herinneren. En ook daarna. Dus terugkijken, weet je. En spijt was sowieso verspeelde emotie. Dus je moest vooral door. En dat andere.
Maar af en toe mag je toch wel heel even stoppen, ademhalen.
Nee, ik denk dat heb ik echt. Dat heb ik zelf heel erg. Maar ik denk dat dus iets is wat ik van mijn vader heb. Want ik zeg altijd: je moet het leven achterwaarts kunnen begrijpen om het voorwaarts te kunnen leven. Dus zelf ben ik altijd veel meer bezig met waarom dingen zijn zoals ze zijn, waar het vandaan komt, hoe het ontstaan is. En kan ik dan begrijpen waar we dan vandaag staan? En helpt ons dat inzicht dan om naar morgen te kunnen. Hè? Dus dat is wel een beetje de leidraad in mijn leven. Maar dat heb ik niet van mijn moeder.
Klassieke popmuziek van Frank Sinatra. Fly Me to the Moon.
Fill my heart with song. Let me sing forevermore.
Dit is, als je het hebt over tijdloze muziek, dit draaide ze in de jaren 40.
Ja.
Dat is wonderbaarlijk.
Er is ook een prachtige uitvoering van Astrid Gilberto, by the way. Kan ik ook iedereen even aanraden. Hè? Echt geweldig. Draaien wij ook wel eens. Maar dit is altijd wel voor thuis, hè? Voor mannen.
Jouw lief was meer van de klassieke muziek. Ja. Maar dit kan hij ook wel waarderen.
Ja, dit is voor hem, denk ik, ook thuis. Dit is wel. Ook die delen we wel samen. Ja.
Wij naderen het punt. En daar zaten we al even stiekem over voor te praten. We naderen het punt dat we van jou afscheid nemen. En niet letterlijk, alleen figuurlijk. Want ik heb je gevraagd om iets uit te zoeken waarvan je denkt van, nou, als er ooit van mij afscheid genomen wordt, vind ik het wel leuk als ze dat draaien. En toen vragen ze ik er niet helemaal uit wat daarvoor een mooi nummer zou zijn. Want we hebben iets heel bijzonders staan, vind ik. Dat heet La Vie est Belle.
Ja, in de uitvoering van Wolf.
Ja, en misschien moet dat het maar zijn, of niet? Of want je kunt nu nog.
Wat is de keuze, Pieter?
Dat weet ik eigenlijk niet. Wat hadden wij nog meer bedacht daar? Niet Holocaust, nee. Misschien ook wel Wende Snijder.
Ja, dat is wel een gewetensvraag.
Oeh.
Kijk, kan ik wel wat over zeggen?
We gaan ze allebei draaien. Laten we dat van tevoren.
En ze hebben iets gemeen.
Wat hebben ze gemeen?
Het zijn alle twee versies die niet van hunzelf zijn.
Ja.
Waarbij ze een nieuwe draai aan zo'n nummer hebben gegeven.
Ja.
Achterwaarts begrijpen, voorwaarts leven. Dus die nieuwe, dat opnieuw uitvinden van. En Snijder doet dat met een geweldig orkest. Maar Wolf zingt hier echt genadeloos mooi. Je moet het doen in het leven met wat je krijgt.
Zullen we dan eerst die doen?
La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Je n'y comprends rien. Thank you.
vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Je n'y comprends rien, je vais rire jusqu'à la fin. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Je n'y comprends rien. Oh, la vie est belle, la vie est belle.
Het is als je afscheid neemt, is dat toch een positieve lading die je eraan geeft. Het leven is mooi.
Het gaat gewoon weer door, hè? Ik bedoel, je bent er niet meer. Maar morgen is een nieuwe dag.
Ja. Ja. Dat leven gaat door. Hoe gaat dat voor jou eigenlijk door? Ik bedoel, zijn er wensen die je op deze gezegende jonge leeftijd nog makkelijk kunt verwezenlijken?
Ja, ongetwijfeld. Maar
heb je iets?
Nee, want ik realiseer me wel. Kijk, ik heb 23 jaar lang Proudtime met hart en ziel gedaan. En toen heb ik het verkocht.
Ja.
Ik heb een paar jaar met de krant gewerkt.
En nou mis je het?
Nee. Oh. Nee, ik heb het nooit gemist. Maar als ik hem wel overwogen keuze, het kwam die per ongeluk voorbij. Daar heb ik echt jaren aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En toen uiteindelijk hebben toen de jongens het overgenomen. Dus Proudtime bestaat ook nog steeds. Daar ben ik heel trots op dat mijn mannen het bedrijf zelf hebben doorgezet. Maar dit is wel zo'n jaar dat ik me voor het eerst realiseerde dat ik van niemand meer echt ben, zeg maar. Dat vond ik altijd heel belangrijk.
Maar dat was je toch nooit?
Ja, maar weet je, als je zo'n bedrijf hebt, hè, je bent met z'n tienen, je hebt 40 freelancers, je bent weer 8 dagen in de week aan het werk. En daarna kwam de krant. Het was niet de makkelijkste tijd. Hè. Het is ook verkocht.
Wat heb je bij de krant gedaan eigenlijk?
Ik werd door de toenmalige directeur Pierre Baarsma gevraagd om hem mee te helpen om de nieuwe strategie voor NRC Media Groep uit te dragen. En dan voornamelijk het stakeholder management. En dan deed ik Groningen, Drenthe en hij deed Friesland. Zo hadden we het een beetje verdeeld. Hij was natuurlijk ook een hardcore Fries. Dus dat was makkelijk. En ik deed alles aan rechts van Drachten, zeiden wij altijd. En dat heb ik bijna 3 jaar gedaan. En toen werd
vond je het leuk of viel het tegen?
Nee, het was fantastisch.
Ja?
Ja, wat vond ik dat fantastisch. Wat vond ik het ook een cadeau. Ja, kan ik nu zeggen. Ja. Toen ik uiteindelijk wegging, hè, want de krant werd verkocht. En dus heb ik ook besloten om verder te gaan, hè. Nu werk ik weer voor mezelf. Maar die eerste periode is dan best wel even. Nou ja, we zijn de krant kwijt, hè? Dat heeft echt wel zo gevoeld.
Ja.
Ik vond het echt fantastisch om zo met de journalistiek te mogen werken. Elke ochtend liep ik altijd even over de redactie. Dat vond ik echt geweldig.
Dus als het aan jou ligt, moet er toch misschien wellicht nog wel een baantje voor jou te vinden zijn in die.
Nou, ga je doen wat je, weet ik niet, ga je doen wat je deed? Krijg de krant niet meer terug. Dus dat is een gepasseerd station.
Hoe gaat het met de krant, vind jij?
Hoe gaat het met de krant, vind ik? Nou, ik met de kranten in het algemeen, wat ik wel jammer.
Ja, ik bedoelde meer deze hier.
Ja, maar dat is wel. Kijk, laten we eerlijk zijn. Het zit in een hele grote club. Hè. De krant van hier is onderdeel van Mediahuis. Die doen 1 miljard per jaar. En die hebben ook ergens nog een krantje in Groningen en in Leeuwarden. Weet je? Je moet het wel even in verhouding daarin zien.
Ja.
En ik denk dat ze hun best doen. Maar wat ik heel erg mis is.
Zou jij niet de baas willen zijn van zo'n krant hier?
Ja, maar dan moet hij wel zelfstandig zijn.
Ja.
En dat was een gepasseerd station. Dat is ook de reden geweest om weg te gaan. Ik was gebleven als de krant zelfstandig was gebleven.
Ja.
Maar wij hebben op 2 december op 2020 verkocht om 11:15. Hè. Je zei laatst, je hebt dat met data, dat klopt. En om 3 december om 11:16 stond ik op de redactie van Dagblad van het Noorden. En toen dacht ik, oh ja, ik ga daar niet meer over. En toen besloot om weg te gaan. Dus dat heeft 24 uur geduurd.
Ja.
Ja. Dat zegt niks over Mediahuis, maar gewoon over dat ik dacht van ja, dat is niet voor mij, weet je. Dat is, dan ben je met aandeelhouders bezig en ben je aan het werk voor toch voor shareholders. En ik ben gewoon meer van stakeholders. Ik wil een krant maken voor hier, met mensen van hier. En wat ik mis in de huidige media, in de volle breedte.
Dus dat geldt ook voor ons, wat je zegt?
Zeker. Is dat we wel het als journalisten normaal vinden om de samenleving de maat te nemen, maar op het moment dat we er zelf onderdeel van moeten worden, dan trekken wij ons terug. Dus wij zijn niet zichtbaar, we leggen het niet uit, we komen nergens. We zijn redelijk gesloten bolwerken, worden redelijk door de angst daarin ook geregeerd. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Dus Ja, je zou willen dat
journalisten zeggen. Hebben ook, die krijgen het ook wel niet cadeau tegenwoordig, hè?
Ach, het is... ja, niemand krijgt het cadeau, Pieter. Wat is dat nou voor onzin? Beetje man up, ja.
Ja, maar er is, ik heb het gevoel dat er een onderstroom is. En dat heeft ook te maken met politici als Trump en als Wilders. Zo'n man zegt gewoon, dat is de baas van de grootste partij in Nederland. Die zegt, journalisten, dat is tuig van de richel. Dat is toch... Dat is
en
toch...
wat ga je dan doen? Dat is net alsof de perskop vroeger op de lagere school zei... Hey, maar luister naar de Haard, jij bent fout.
Hij heeft macht.
Ja, wij geven hem die macht en wij maken hem als media nog veel machtiger.
Ja.
En, wat je, en kijk je daar ook niet op. Hè? De stroming in hoe de wereld nu draait en de verrechtsing en het populisme. Journalisten zijn net mensen, hè?
Ja.
Je dacht toch zeker niet dat de tijd dat wij groot groeiden... waren zogenaamd altijd journalisten links. Dat was toen al niet waar. Dat is nog steeds niet, hè?
Nee.
Maar ik vind wel, als je in een krant of bij een omroep vindt dat je... Of je bericht feitelijk, je onthoudt je van al die meninkjes. Hè, maar daar zijn we wel goed in, hè, meninkjesjournalistiek, hè, daar grosseren we in.
Ja.
Dus of je bericht feitelijk, vind ik het prima. Maar als je vindt dat je ergens een mening over hebt, moet je ook onderdeel van die samenleving willen zijn.
Goed. Wij nemen ons deze wijze raad ter harte. en we leven nog steeds in muziek. En we hadden beloofd Wende Snijders.
Ja.
En waarom word je blij van haar uitvoering van Heroes van Bowie?
Nou, omdat ook zij geeft iets wat een leven lang meegaat. Hè? Ik bedoel, Bowie, ja, wat moet je erover zeggen? Hè? God in de
fenomeen.
Muziek. Ja, echt ongekend.
Ja.
Heroes gaat een leven lang mee. Had zo op mijn lijstje kunnen staan. Staat het dus ook. Maar wat ik dan mooi vind... dat mensen zo'n nummer opnieuw kunnen uitvinden. Dus dat je met dat wat gisteren was iets nieuws kunt doen. En dat heeft Snijder hier gedaan. En Wende Snijder ook zo'n als vrouw, fenomenale vrouw.
Just for one day. Mooi, prachtig. Prachtig. En bijna, dit is echt de finale van dit programma. Want we hebben nog maar plek voor één plaatje. En dat is een Scandinavisch plaatje.
Ja, het is een nummer van Hannes.
Wie is dat? Wat doet hij?
Het is... ga maar luisteren. Ik weet er ook niet. Ik weet niet heel veel van hem. Maar wat ik er interessant aan vind, is als je er naar luistert, bedenk je gewoon niet dat dit Scandinavië... van vandaag is. En als ik altijd zeg, er is altijd een morgen. Ik denk dat Scandinavië, dat is wel echt morgen. Ja. En dat zit eraan te komen. En,
maar wij hebben onze, even, en dan ben ik weer helemaal terug bij het nieuws, maar wij hebben onze eigen lifeline met Noorwegen, hebben we een beetje verkloot.
Ja, klopt. Volledig.
Ja.
Maar er is altijd een morgen. En ik ga ervan uit dat hij terugkomt. Ik ga ervan uit dat alle inspanningen...
Zou dat niet een klusje voor jou zijn?
Om te zorgen dat hij terugkomt.
Bijvoorbeeld.
Waarom denk je dat als daar een vraag over komt, dat ik daar niet wat van zou vinden?
Daar vind jij zeker iets van.
Zeker, Pieter.
Goed, wij gaan luisteren naar Hannes. Ik dank je ontzettend voor 2 uur hele leuke, bijzondere, mooie muziek en prachtige verhalen.
Jij heel erg bedankt.
I'll be honest for you, yeah, yeah, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah.
you and me, made a lover of an enemy. Yeah. No, 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 no. So comes V, we're gonna make a memory.